Welkom bij weer een nieuwe podcastaflevering van Ready for Change. Leuk dat jullie allemaal weer luisteren. Ik zal mezelf eerst even voorstellen. Ik ben Nina, ik ben psycholoog bij Ready for Change. Ik sta hier vast op de avondgroep. Dat is 2 avonden in de week. En daarnaast doe ik ook intakes en individuele behandelingen. En ik zit hier vandaag niet alleen, ik zit hier met een collega.
Ja, mijn naam is Bianca en ik ben psycholoog ook bij Ready for Change. Ik werk op de hoogintensieve groepsbehandeling. Dus dat is de meest intensieve groep die we hebben, eigenlijk 4 dagen in de week. Ik doe daarnaast intakes en ik ben ook familiebegeleider. Dus een beetje van alles wat.
Ja, Bianca en ik hebben het vorige week ook al een Q&A opgenomen. En dat waren vooral wat algemenere verslavingsvragen. En vandaag hebben we een Q&A met vragen die door jongeren zijn ingestuurd. En daar gaan we het vandaag over hebben. Laten we maar gewoon beginnen, denk ik, met de eerste vraag.
Ja, leuk.
De eerste vraag die we ingestuurd hebben gekregen is... hoe vaak is het oké om drugs te gebruiken per jaar? Gelijk een lastige vraag. Ik ben wel benieuwd. Hoe denk jij daarover?
Ja, dat is inderdaad een lastige vraag. De verslavingspsychologe in mij die zegt natuurlijk... doe het gewoon helemaal niet. Maar goed, ja, we snappen natuurlijk ook wel dat het niet zo, dat het niet zo simpel is. Dus ik zou wel zeggen in ieder geval zo min mogelijk. Want uiteindelijk... zijn het wel middelen die natuurlijk verslavend kunnen zijn, die schade kunnen aanbrengen, zowel aan je geest als aan je lijf. Dus het brengt wel gewoon altijd risico's met zich mee. Dus probeer het in ieder geval zo min mogelijk te doen. Ik vind het lastig om daar echt een soort van aantal aan te hangen. Ik zou zeggen een paar keer per jaar maximaal. Wat denk jij?
Nee, ja, mee eens. Hè. Het zijn toch geestverruimende middelen die verslavend zijn en inderdaad schade kunnen aanbrengen, zowel fysiek als in je leven. Dus mocht je toch drugs willen gebruiken, denk dan vooral goed aan met welk motief en welke intentie je dit doet. En doe het vooral niet om gevoelens weg te maken, je te verdoven en ook zeker niet in je eentje. Maar een aantal durf ik er niet aan te hangen.
Nee, dat is lastig inderdaad. En wat je zegt, weet je. Kijk, ik denk dat iedereen heeft wel eens waarschijnlijk, zeker in de puberteit, natuurlijk wel eens gedronken. Bijvoorbeeld omdat je niet lekker in vel zat misschien. Of om je wat beter te voelen. Dat is wel... dat is eigenlijk nooit heel handig. En dat is met drugs denk ik net zo. Hè? Dus als je ervoor kiest om dat toch te doen, denk daar gewoon goed over na.
Nee, ik denk wat je zegt, het is wel meer mensen experimenteren tijdens hun puberteit. Probeer daar probeer op een bewuste manier mee om te gaan. Hè? Dus ik denk dat dat vooral belangrijk is.
Ja, zeker.
En een aantal, een paar keer per jaar max zou ik zeggen. Als het meer dan dat wordt, zou je misschien bij jezelf te raden moeten gaan van... waardoor wil ik dit zo vaak doen? En waarom vind ik dit nodig? Gewoon echt stilstaan bij welke intenties erachter zitten.
Ja, en zeker ook omdat je natuurlijk niet van tevoren al weet of je verslavingsgevoelig bent. Daar kom je natuurlijk pas achter, meestal als je gaat drinken of middelen gaat gebruiken. Dus wees je er wel bewust van dat als je ervoor kiest om een aantal keer per jaar drugs te gebruiken, dat ook meer kan worden als je dus die verslavingsgevoeligheid hebt. En als je het daarnaast lastig vindt om met gevoelens om te gaan, dan kan die paar keer per jaar kan ook steeds meer worden. Hè, dus kijk, als jij niet verslavingsgevoelig bent, is dat risico natuurlijk minder groot. Niet nul. Dat hebben we in onze vorige podcast ook al benoemd. We kunnen niet iedereen onder de hersenscan leggen natuurlijk om te kijken of je die kwetsbaarheid voor verslaving hebt. Dus wees je er wel bewust van dat als je dat gebruikt, dat je daarmee wel ook iets kan activeren. Dat die verslaving zich ook kan ontketenen. Dus dat is wel een risico die je daar ook mee neemt.
Ja, nee, zeker. Ik denk deze vraag in ieder geval tot zover kunnen beantwoorden.
Ja.
Misschien wel mooi om een bruggetje te slaan naar de volgende vraag. Hè? Dus er staat een vraag. Hoe kun je zo veilig mogelijk drugs nemen op een festival? Testen? Vraagteken. Wat denk jij?
Ja, het is natuurlijk altijd een goed idee, denk ik, om je drugs te laten testen. Hè, want er zijn gewoon, er is gewoon heel veel rommel ook op de markt. Waarvan ze zeggen dat het het een is en dan is het eigenlijk het ander. Of dan zitten er bepaalde, is versneden met bepaalde stoffen. Of er zitten hulpstoffen in die ook nog weer extra schadelijk zijn. Dus altijd een goed idee, denk ik, om je drugs te laten testen. Ik denk dat dat altijd een goed idee is. En wees voorzichtig in hoeveel je dan ook neemt. Hè. De een kan ook meer hebben dan de ander. Hè. Bijvoorbeeld als je seks hebt over ecstasy. Een hele pil bijvoorbeeld in één keer. Dat is gewoon echt best wel veel. Zeker als je niet veel gewend bent. Dus wees voorzichtig in hoeveel je neemt. En hoe vaak je dan ook weer bijneemt. Plus dat het belangrijk is dat je ook goed kijkt naar de omstandigheden. Hè? Dus bijvoorbeeld als het op een festival heel warm is. Als het soms op je festivals en is het 30 graden. Dat brengt natuurlijk extra risico's met zich mee. Het is belangrijk dat je goed eet, dat je goed drinkt. Dat je geen medische klachten hebt. Als jij al last hebt van je hart bijvoorbeeld, hartproblemen hebt. Ja, dan is het natuurlijk niet verstandig om drugs te gebruiken. De meeste drugs die verhogen je bloeddruk en je hartslag. Dan moet ik er wel bij vertellen dat wij recent hebben we van een collega een onderzoek doorgestuurd gekregen van het Trimbos Instituut. Misschien dat jij daar iets over kan vertellen.
Ja.
Ik was er best wel van geschrokken eigenlijk.
Zeker, ja. Nee, inderdaad, een nieuw onderzoek van het Trimbos Instituut liet eigenlijk zien dat zelfs als al die omstandigheden goed zijn, hè, die jij net aangaf, hè, dus dat het niet 30 graden is, maar gewoon een normale temperatuur van, hè, rond wat zouden we zeggen, tussen de 15 en de 20 graden, mensen goed gegeten hebben en goed water hebben gedronken, geen verdere medische klachten, maar die toch een ecstasy-pil hebben gebruikt en die hebben ze laten testen. Zijn er alsnog gevallen waar mensen aan zijn overleden door het gebruik van zo'n pil. Zelfs als je een goede pil hebt en alle omstandigheden zijn goed, kan het toch verkeerd vallen. Dus ja, dat is best wel schrikbarend. Heftig.
Ja, ik vond dat best wel eng eigenlijk toen ik dat hoorde. Wij wisten dat eigenlijk ook niet. En ja, ook omdat er zoveel mensen zijn die dus inderdaad een paar keer per jaar iets van een ecstasy-pil gebruiken op een festival met het idee van nou, ik ben gewoon gezond en ik heb goed gegeten en ik heb niet te veel genomen. Hè. Dat hoor je dan vaak en dat hoor ik ook wel in mijn omgeving. Maar dan nog, ja, kan het dus wel misgaan. Dus dat is best wel eng. En we zeggen dit niet om jullie nu heel erg af te schrikken, zodat jullie het nooit meer gaan doen. Maar wees je er wel bewust van dat dus die gedachte van, nou ja, ik doe het dan op een goede manier of ik doe het verantwoord. Ja, dat is ook een beetje, toch wel ook een beetje jezelf voor de gek houden, denk ik. Hè? Want ook al doe je het verantwoord dan tussen aanhalingstekens, je neemt er nog steeds altijd een risico mee. Dat vinden we wel belangrijk om jullie toch om jullie dat wel mee te geven, dat je daar wel van op de hoogte bent.
Ja, zeker. Ja, en mocht je nou toch daar nog meer vragen over hebben of bepaalde klachten krijgen na een festival, dan is er ook een landelijk medisch spreekuur. Dat is bij Breider Verslavingszorg, die verzorgen dat. Je kan even gewoon op hun website kijken en dan vind je dat als je gewoon Breider landelijk medisch spreekuur intypt, dan kom je op het telefoonnummer en dan kan je daar nog meer vragen stellen en over eventuele klachten of over drugs. Dus laat je vooral ook goed informeren, mocht je het toch willen doen.
Ja, nou, dat lijkt me super handig eigenlijk. Ik wist niet dat dat bestond.
Ja.
Ja, wat goed. En dat is, denk ik, gewoon anoniem, toch? Je hoeft niet
gegevens
achter te laten.
Dat is anoniem. Ja, en het is gewoon een telefonisch spreekuur.
Ja.
Het is gratis. Er is ook geen verwijzing nodig van de huisarts. Dus je huisarts hoeft ook niet gelijk op de hoogte ervan te zijn.
Ja. Nou, dat is wel fijn om te weten inderdaad. En voel je vooral ook niet bezwaard om daar gewoon eventjes naar te bellen. Want ik kan me voorstellen dat, ja, dat is toch, drugs is toch altijd een beetje zo'n geheimzinnig onderwerp waar mensen niet heel open altijd over durven te praten. Maar goed, zo'n spreekuur is er niet voor niks. En die stands ook op festivals om je pillen te laten testen zijn er ook niet voor niks. Dus maak daar gewoon echt gebruik van.
Ja. Oké. Volgende vraag. ook weer een leuke. Zou het beter zijn om partydrugs te legaliseren?
Ja, dat is een hele goede vraag. Dat is iets waar ik privé in mijn vriendengroep ook wel eens over discussieer. Niet alleen over partydrugs, maar überhaupt gewoon over drugs. Over wel of niet legaliseren daarvan.
Ja.
Of juist bijvoorbeeld het verbieden van cannabis. Ik vind dat een hele moeilijke vraag.
Ja, nee, snap ik. Kijk, vanuit crimineel oogpunt zou je er misschien op een bepaalde manier over kunnen denken. Kijk, daar ga ik mijn vingers niet aan branden. Vanuit verslavingsoogpunt denk ik, ja, partydrugs kan ook verslavend zijn. En het gebruik wordt niet per se minder ernstig als er legaal of zoals bij een cannabis een gedoogbeleid is. Kijk maar naar bijvoorbeeld alcohol. Dat is natuurlijk ook gewoon een drug en legaal. Maar daar zien we helaas ook gewoon heel veel mensen die verslaafd raken met alle ernstige gevolgen van dien. Ik bedoel, de meeste mensen die we hier uiteindelijk zien zijn mensen met een alcoholverslaving en dat is legaal. Dus ja, ik vind het lastig om daar een antwoord op te geven. Maar vanuit dat oogpunt zou ik zeggen, het zal in ieder geval niet voor minder verslavingen zorgen.
Nee, dat denk ik ook niet inderdaad. Ik zou me wel kunnen voorstellen dat doordat het niet legaal is, dat het minder makkelijk te verkrijgen is en minder beschikbaar is. En dat zou misschien wel kunnen helpen. Want wij adviseren onze cliënten natuurlijk ook om triggers zoveel mogelijk te vermijden. Dus situaties waarin je je middel letterlijk ziet of andere mensen je middel gebruiken. En als je dan bijvoorbeeld kijkt naar inderdaad naar cannabis of naar alcohol, dan kan je dat op iedere hoek van de straat kan je dat natuurlijk krijgen. En dat wil niet zeggen dat dat dan dus moeilijker is dan voor mensen die bijvoorbeeld cocaïne verslaafd zijn. Want zeker, wij zitten in Rotterdam hier in de stad. Als ik mijn cliënten moet geloven, dan kan je ook op iedere hoek van de straat cocaïne krijgen. Maar je wordt er wel minder mee geconfronteerd als in dat je het ziet. Dus ik zou me wel kunnen voorstellen dat juist als dingen minder legaal zijn, dat het minder in het zicht is. Want ik weet bijvoorbeeld ook designer drugs. Er worden natuurlijk steeds nieuwe dingen ontwikkeld. Dus die zijn niet allemaal, nog niet allemaal illegaal. En die kan je bijvoorbeeld gewoon online bestellen.
Ja.
Dus dat is natuurlijk, dat is heel laagdrempelig eigenlijk. En ik denk dat het goed is dat de drempel zo hoog mogelijk is om middelen te gebruiken.
Zeker, ja. En daarom denk ik ook van in die zin zou je zeggen, partydrugs legaliseren is in die zin geen goed idee.
Nee, vanuit dat oogpunt zou ik het geen goed idee vinden. Kijk, waar ik wel voorstander van ben, is dat we er open met elkaar over praten. Dus als je dan toch van plan bent om het te gebruiken, dan heb ik liever dat we het er over kunnen hebben. Dat zou ik later hopelijk zelf ook liever dan met mijn kinderen doen. Dan kan je in ieder geval nog iemand er ook voor waarschuwen en diegene bewust maken van de risico's. Dus ik denk dat dat wel goed is om daar wel openheid over te hebben. Maar legaliseren. Ja, ik neig dan toch meer naar nee, denk ik.
Mm-hmm. Ja, nee, sluit ik me helemaal bij aan. En inderdaad goed om dat taboe eromheen misschien een beetje te doorbreken.
Ja, ik denk dat dat wel heel erg zal helpen. Maar daar hoef je het natuurlijk niet per se voor te legaliseren. Maar gewoon meer dat we er met elkaar open over kunnen praten. En ja, dat is natuurlijk wel iets wat we hier ook in behandeling heel erg doen. Dat we het er gewoon met elkaar over hebben. Het is ook niet zo dat als iemand hier zegt nog wel eens bijvoorbeeld drugs te willen gebruiken, dat we dat meteen afkappen, maar dat we het er juist over gaan hebben van en waarom dan? En wat denk je dat het je oplevert? Wat zouden risico's kunnen zijn? Dat je echt een weloverwogen keuze kan maken. Ik denk dat dat vooral heel belangrijk is.
Ja, nee, eens. We hadden het al even over partydrugs. Een partydrugs die heel erg upcoming is 3-MMC. Daar hebben we ook een vraag over gekregen. De vraag is 3-MMC schadelijk op de korte termijn? Kan 3-MMC verslavend zijn? Hoe denk jij daarover?
Ja, we moeten eerlijk bekennen dat we moesten allebei wel even het internet induiken. Want wij krijgen eigenlijk helemaal niet, denk ik zelfs.
Ik heb toevallig wel mensen in de avond met... En ik zie ook wel eens mensen op intake met deze verslaving. Maar we zien ze weinig, echt wel weinig, ja.
Ja, ik moet zeggen dat ik zelf in die 4 jaar dat ik hier werk nog niemand op intake heb gehad met 3-MMC-verslaving. Maar goed, we hebben dus wel wat in behandeling. Maar we zien het niet veel. Dus we hebben er ook niet, we zijn er niet echt experts in, nog in ieder geval. Dus we moesten ook echt wel even het internet induiken. En we hebben even bij onze verslavingsartsen ook wat informatie opgevraagd. Want 3MMC is dus een designerdruk. Voor de mensen die dat nog niet wisten. Je hebt ook 4MMC bijvoorbeeld. Dat is eigenlijk een soort afgeleide ervan. Dat wordt ook wel miauw miauw genoemd. Misschien dat je daar ook wel eens van hebt gehoord. Zoals je al zei, zijn het dus drugs die steeds populairder worden. Maar die zeker ook heel schadelijk zijn. En zeker ook verslavend zijn. Nou ja, je hebt dus ook mensen in behandeling die er verslaafd aan zijn.
Ja.
Want wat merk jij... Wat merk je bij die verslaving? Wat zie je?
Dat het eigenlijk gewoon net zo hardnekkig en verslavend is als bijvoorbeeld een amfetamine-achtig middel of cocaïne. Het heeft ook wel wat vergelijkbare effecten. Hè? Dus 3MMC wordt ook wel vergeleken met een combinatie van ecstasy en cocaïne. Dus dat is eigenlijk wat ik daarvan zie, dat die hunkering daarnaar wel vergelijkbaar is. Het is ook een middel wat je snuift. Mm-hmm. Hè?
Dus eigenlijk als je het vergelijkt met de klassieke middelen die we gewend zijn, is het niet dat je merkt dat dat niet verslavend is of minder verslavend, maar dat het dus echt ook wel zeker wel verslavend is en dus ook negatieve gevolgen heeft.
Ja.
Hè, want de mensen komen immers niet voor niks in behandeling.
Nee, en we hebben het er ook wel met de verslavingsarts over gehad. Hè? Waarom zien we die drugs nou hier nog wat minder op dit moment? Zij gaf aan dat ze denkt dat dat komt omdat andere middelen zoals cocaïne, cannabis, alcohol al wat langer bestaan. En het gebruik van 3MMC vooral onder subgroepen zoals jongeren, uitgaanders en de LHBTIQ+ zien hoger is. En dat zijn ook meteen ook de groepen die over het algemeen meer experimenteren met middelen. Dus daar zien we het wel meer, maar hier dus nog wat minder. En het heeft te maken met dat het gewoon nog een wat nieuwere druk is. En de samenstelling daarvan ook regelmatig verandert. En dat kan dus ook invloed hebben op de klachten die je kan ervaren van 3MMC. Die kunnen dus best wel uiteenlopend zijn.
Ja, en dus eigenlijk wat je zegt is dat het dus meer nog bij veel meer bij jongeren ook voorkomt. En die zien we natuurlijk ook minder hier in behandeling. We toch wat meer mensen die toch al meer richting de 25, 30 gaan, zien we natuurlijk wel meer. Dus dat klinkt ook wel logisch. Ja, maar goed, ja, wat denk ik wel belangrijk is om te weten is dat het dus wel echt een schadelijke druk ook is. En dat het zeker verslavend kan zijn. En ook daarbij geldt, je weet natuurlijk niet van tevoren of je die kwetsbaarheid voor verslaving hebt. Tenzij je merkt dat er in de familie natuurlijk meer mensen zijn die verslaafd zijn. Hè, dan zou je daar wel iets uit kunnen afleiden. Maar wel belangrijk denk ik om hiermee ook echt voorzichtig om te gaan met deze drugs.
Ja. Even kijken. Dan hebben we ook nog een paar vragen over alcohol. Ik zie er eentje staan over binge drinken onder studenten is heel populair. Maar ben je dan verslaafd?
Ja, dat is ook een goede vraag. Goede vragen zijn er allemaal ingestuurd, ja. Hoor. Jeetje.
Wij weten ook niet alles, hè? Dat is ook een kanttekening.
Wat denk ik een beetje lastig is... Er zijn natuurlijk heel veel studenten die veel drinken, die binge drinken. Dat als die mensen allemaal verslaafd zouden zijn, dan zijn er weinig studenten over, denk ik, die niet verslaafd zijn. Dat betekent niet direct dat je verslaafd bent. Maar wat wel belangrijk is om te weten, is wat we vaak zien bij cliënten die in behandeling komen, is als ze dan terugkijken op die periode, die studententijd, dat ze dan toch vaak wel zien dat ze toch wel meer gebruikten dan studiegenootjes. Hè, dus als iedereen een beetje naar huis gingen, dat zij dan toch nog even door wilden gaan. Dat ze dan toch nog meer wilde drinken of toch eerder al begonnen in de week of langer doorgingen.
Ja, of thuis al in hun eentje toch nog een afzakkertje namen.
Precies, ja. Ja, dus, maar dat is natuurlijk lastig. Dat, ja, dat is dan als je erop terugkijkt, als die verslaving echt tot uiting is gekomen, dan, ja, dan kan je vaak die conclusie trekken. Maar ja, dat is op het moment natuurlijk best wel lastig, omdat iedereen om je heen het doet. En het ook een beetje als normaal wordt gezien, denk ik, in die studententijd. Ja, als je het echt hebt over criteria, ja, misschien dat jij daar iets over kunt vertellen, wat wij een beetje qua criteria hanteren voor verslaving.
Er zijn inderdaad een paar criteria die waar je naar zou kunnen kijken. Hè. Dus als je nou een van de volgende die ik zo ga opnoemen herkent, hè, dan kan je misschien wel even achter je oor krabben. En neem dan vooral contact op met de huisarts om daar gewoon een keer over te praten. Hè. Dat kan altijd. Maar als je bijvoorbeeld bij jezelf merkt dat je vaker en in grotere hoeveelheden gaat gebruiken dan je van plan bent. Of dat je probeert om te minderen of te stoppen, maar dat lukt niet. Of het verkrijgen of het gebruiken van het middel en het herstellen ervan. Als je merkt dat dat veel tijd in beslag gaat nemen. Maar ook als je merkt dat je een sterk verlangen, hunkering hebt naar het middel. Hè, dat je misschien door de week al heen bezig bent met het plannen ervan. Dat je in het weekend weer mag gaan gebruiken. Want misschien ook wel belangrijk om te benoemen. Je bent niet per se, je hoeft niet per se dagelijks te drinken om verslaafd te zijn. Hè. Dus het kan ook één keer in de week zijn. Dan kan je ook al verslaafd zijn. Maar ook als je dus merkt dat je schade al begint te merken in je leven door het gebruik. Dus door het gebruik tekort begint te schieten op je werk, school, studie, thuis je huis laten verslonsen. Misschien in contact, uit contact treedt met vrienden of met je ouders. Hè. Dat zijn wel allemaal signalen die uiteindelijk zouden kunnen duiden op die verslaving. Ja.
Ja, precies. Ja, vooral dat stukje dat het dus een negatieve invloed heeft op je functioneren. Dat is denk ik een belangrijk onderscheid waar je echt kan merken dat je, dat je echt al verder bent dan je misschien zou willen of dacht. Ja, want er zijn natuurlijk heel veel mensen die bijvoorbeeld iedere avond een glas wijn drinken. Ja, dan kan je je afvragen, ben je dan verslaafd of niet? Kijk, het is natuurlijk niet gezond voor je, dat is duidelijk. Maar ja, als je echt merkt van hey, ik kan eigenlijk dan nog steeds gewoon goed functioneren zoals ik dat wil. Ja, dan zou je volgens de criteria, zeg maar, niet per se verslaafd zijn. Dus het is soms ook best wel lastig om dat te beoordelen. En ik denk op het moment gesteld van hey, ben ik verslaafd? Dat geeft wel aan dat je ja al best wel wat van die criteria, denk ik, voldoet. Dat je dus inderdaad meer gebruikt dan je zou willen, blijkbaar. Of dat het invloed heeft op je functioneren op één of meerdere gebieden. Dus dat geeft dan wat mij betreft in ieder geval gelijk eigenlijk al wel aan dat je er ja, misschien toch iets mee moet. Dus dat is wel dat je inderdaad herkent in die criteria. Dan is het altijd goed om je drankgebruik gewoon eens kritisch onder de loep te nemen. En dan hoef je niet meteen in de stress te schieten met oh shit, ik ben dus verslaafd. Maar test het dan gewoon eens uit hoe het is om een tijdje niet te drinken bijvoorbeeld.
Ja, en heb het er ook vooral met mensen uit je omgeving over. Ik denk dat heel belangrijk is. Blijf er niet in je eentje te lang mee lopen.
Ja, zeker. Ja, dat kan ook heel erg helpen.
Communication is key, dus heel
zeker.
Belangrijk.
Ja, ja, absoluut.
Ik zie dat we alweer bij de laatste vraag zijn beland. Hoe kan je omgaan met de groepsdruk van alcohol drinken? Ja, ik denk ook wel weer een lastige vraag. Het is wel iets waar we het in de behandeling natuurlijk veel over hebben. Wat is jouw visie daarop?
Ja. Een hele goede vraag. Inderdaad, iets wat we veel bespreken. Helaas is het gewoon zo dat ja, er toch altijd wel wat mensen in je omgeving zijn die het heel jammer vinden als je dan niet drinkt of als je niet meer drinkt of meedrinkt.
Dat is saai, hè? Wordt dan veel
precies.
Ook wel gezegd.
Oh, wat saai en oh, wat ongezellig. En nou, hè, die heb ik zelf in mijn omgeving helaas ook gehad. Dat kan best lastig zijn om dan toch voet bij stuk te houden, nee te zeggen. niet mee te gaan in die groepsdruk, zeg maar. En wat we onze cliënten heel erg proberen te leren, is dat ze heel erg leren om hun grenzen goed aan te voelen. Want daar begint het natuurlijk mee. Dat je voelt van, hey, wacht even, ik ga nu iets doen of ik zeg nu ergens ja op waar ik eigenlijk nee op had willen zeggen. En dat je ook dan oefent met die grenzen dus aangeven. En dat is natuurlijk in het begin heel lastig. Zeker als je dat niet gewend bent. Of misschien heb je dat, kan je dat van nature gewoon sowieso niet zo goed. Of heb je dat niet zo geleerd. Maar daar kan je natuurlijk wel mee oefenen. Dus dat kan je ook in andere situaties natuurlijk oefenen. Waar het misschien makkelijker voor je is om je grenzen aan te geven. Zodat je dat uiteindelijk dan ook in een situatie met alcohol kan doen. En wat heel belangrijk is, is uiteindelijk bepaalt niemand voor jou of jij wel of niet wilt drinken. Jij bent de enige die dat bepaalt. En als een ander daar een oordeel over heeft, dan zegt dat, ja, wat mij betreft, meer over die ander dan over jezelf. Je kan je ook afvragen of dat dan ook de mensen zijn met wie je om wil gaan. Hè? Als jij je grenzen aangeeft, blijven doordrukken. Of dat dan wel het contact is waar je zelf ook wat uithaalt.
Ja, zeker. Ja, eens. Ja, en ik denk ook, hè, check bij jezelf ook van tevoren van, hey, wat voor gelegenheid is het waar ik naartoe ga. Hè? Dus ook daarin, als het echt alleen maar draait om alcohol gebruiken of drugs, hè, is het dan wel zo verstandig om erheen te gaan. Hè? Dan zou je daarin ook even kunnen kijken van, hey, is het misschien om bij jezelf na te gaan van, hey, met welk motief of welke intentie ga ik hierheen? Ik denk dat dat gewoon heel belangrijk is. En als je nou toch wil gaan, hè, maak dan ook een soort veiligheidsplan voor jezelf. Als je merkt dat je je grens op een assertieve manier aangeeft, maar mensen walsen daar overheen. Wat kan je dan op dat moment doen? Hè? Is er misschien een naaste die je op dat moment kan bellen? Of dat je een tijd afspreekt met iemand dat je naar huis gaat? Denk daar dan ook vooral goed over na.
Ja. Ja, en wat mijzelf ook heel erg helpt, ik vind het ook soms best wel lastig om mijn grenzen aan te geven, is dat ik dan van tevoren eigenlijk al mijn grenzen aangeef. Dus voordat ik erheen ga, dan zeg ik al van, hey jongens, dat je het even weet. Ik heb geen zin om te drinken, dus ik drink vanavond niet, bijvoorbeeld. Of dat ik zeg van, joh, ik blijf max tot 10 uur of 11 uur. Of nou ja, goed, dat kan van alles zijn. Maar dan weten mensen alvast waar ze aan toe zijn. En als het mee zit, dan gaan ze je dus ook niet pushen om alsnog mee te doen of toch langer te blijven of toch te drinken. Dat helpt vaak ook wel. Ja. En als je het natuurlijk vaker aangeeft, dan gaan mensen er uiteindelijk ook wel aan wennen dat je dus niet drinkt of dat je minder drinkt of dat je niet altijd meedoet met hoe hun dat doen. En wat misschien ook nog wel heel erg kan helpen, dat zie ik ook wel veel bij mensen in de groep, is dat ze ook allerlei aannames doen over wat mensen er wel niet van denken als ze dan niet drinken. He, dat ze dan denken, ja, dat vindt de ander heel vervelend. Of die wil echt per se dat ik meedrink. Terwijl als ze dan die grens uitspreken van, hey, ik drink niet, gebeurt het ook heel vaak dat die ander dan zegt, oh, nou ja, prima toch. En dan zijn ze eigenlijk heel verbaasd van, oh, oké. Die aanname, dus die invulling die ik had over wat de ander zou denken, klopt dus eigenlijk helemaal niet. Waardoor het daarna dus ook weer makkelijker wordt een keer erop om die grens aan te geven. Ja, dus ook hierbij komen we weer met communication is key. Ja. Bespreek het gewoon en check even of je invulling dus ook klopt. Over wat die ander daar wel of niet van denkt. Dat je misschien niet wil drinken of minder wil drinken. En misschien valt het dan uiteindelijk ook wel mee. Want dat kan ook.
Ja, misschien hebben ze wel helemaal geen oordeel daarover. Of raken ze wel geïnspireerd erdoor om ook een keer een avondje niet te drinken.
Ja, zeker. Kan ook.
Ja, dus ja, ik denk allerlei tools om daarmee om te kunnen gaan. Maar ja, het blijft iets lastigs. En zeker onder jongere studenten, waar er gewoon veel alcohol gebruikt wordt.
Zeker, ja. Ja, ik denk ook, weet je, wees niet te hard voor jezelf daarin. Hè? Als je het inderdaad lastig vindt om je grenzen aan te geven, dat is ook oké. Dat is ook gewoon heel lastig. En inderdaad, zeker op die leeftijd waar het er nou ja, toch blijkbaar allemaal bij hoort. Dus ja, wees daarin ook lief voor jezelf. Dat dus ook even oefening kost om dat vervolgens anders te gaan doen.
Ja, oké. Nou, dat was alweer de laatste vraag. Dus ik wil jullie allemaal bedanken voor het luisteren. En wie weet tot een volgende keer.
Yes, dank jullie wel.